Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Ik denk dat de meeste mensen alweer terug zijn van vakantie. Hopelijk genoten in binnen- en buitenland. Heel leuk, we hebben heel veel reacties gehad van kijkers die ook tot diep in Spanje de uitzendingen tijdens de vakantie hebben gevolgd. Het leuke is, als je weer terug bent van vakantie met goede herinneringen, dat je ook weer met frisse moed er tegenaan kunt. En dan is er natuurlijk ook elke zondag Hour of Power als inspirerend programma op de vroege zondagmorgen. En een leuke bijkomstigheid is dat ik hier een week te gast heb bij me thuis, Anthony Schuller, de zoon van dominee Anthony Schuller, de zoon weer van de oude dominee Schuller. Nou, ik ken de hele familie al 25 jaar, goed bevriend met iedereen, dat zijn we allemaal, van Out of Power in Nederland. En leuk is dat Anthony als wens had om een keer naar zijn Nederlandse roots te komen kijken. Dus we zijn in Amsterdam geweest, in Den Haag, in Madurodam. En misschien vertelt hij ook wat hij zelf het mooiste vond van Nederland. Anthony, good morning. How are your parents?
They're doing well. My mother's busy blogging and my dad just started a Christian television network. And he sends all of his greetings to the Netherlands.
And we send greetings back.
Yeah.
Your brother is going to Israel with us in October.
Yeah, in October.
Yeah, your first time in the Netherlands.
This is my first time in all of Europe.
Yes.
I'm glad the Netherlands is my first country in Europe.
Because you are from Dutch descent.
50%.
50%. So yeah. How far about do you enjoy in this country?
I really like how it's a very peaceful country. I love how there's lots of open fields everywhere and... so far, I've really liked the castle in I don't know what city.
De Haar.
De Haar.
Zuiden.
Yeah, that castle.
En dat kasteel De Haar is inderdaad een prachtig kasteel. En zeker de tuinen eromheen. Je opa heeft een aankondiging gedaan, Anthony. Your grandfather did an announcement about your dad. En Anthony vertelde daarvan. En laten we eens kijken wat dominee Schuller, de oude dominee Schuller, in de Crystal Cathedral vertelde over zijn zoon Anthony.
My son Robert Anthony has launched his new ministry, American Family Life Television Network, where he can not only produce ministries like preachers, including himself, but programs for the family. And I think that is going to be his Crystal Cathedral. It's phenomenal.
En dat was een hartelijke aankondiging van de nieuwe activiteiten van Anthony Schuller door zijn vader, de oude dominee Schuller. En dan ga ik even naar de jonge Anthony. Anthony, it was wonderful to have you here. You're a wonderful guest. Thanks for coming to the Netherlands. And do come back. And you won that. En Anthony wil graag terugkomen naar Nederland. Hij heeft hier heel veel van zijn, Nederlandse roots ontdekt, zoals dat heet. En hij gaat terug, wel leuk, met een koffer vol met een bestelling van zijn vader Anthony en van zijn grootvader en van zijn oma en van zijn broers. Stroopwafels, koningin Wilhelmina pepermuntjes en natuurlijk de echte Hollandse kaas vacuüm verpakt. En dat wordt straks allemaal in de buurt van de Crystal Cathedral overhandigd. Waar ook overigens zijn broer, Robbie, net een nieuwe kerk voor jongeren is begonnen. En dat gaat fantastisch. En met de broer van Anthony hopen we in november met de kijkers van Out of Power Nederland naar Israël en Jordanië te gaan. En Robbie zal dan op de Bijbelse plaatsen vertellen over wat Jezus bedoelde met bijvoorbeeld de zaligsprekingen of wat er gebeurde in Jeruzalem, waar Jezus voor onze zonde aan het kruis stierf. Het wordt een hele indrukwekkende reis. Hij is bijna volgeboekt. En ja, zo zijn er een heleboel activiteiten bij Hour of Power. Genoeg gepraat. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral, waar dominee Walt Kallestad praat over de verloren zoon. Een indrukwekkend verhaal. En daarvoor in Nederland mevrouw Agnes Dablin van Giesenburg, die vertelt over haar belevenissen en overleving in een jappenkamp.
Good morning. This is a place of creativity. People come here, and God is here. And he is here in the minds and in the hearts of all these people. So there's an energy being radiated. And ideas are going to come to your mind. Be open. Be brave. Step on the edge. So thank you, Lord. We're in a very unusual place where there is a Holy Spirit of the God himself. Thank you, Jesus. Amen. Be seated. The scripture lesson this morning is from Isaiah chapter 43. Hear the word of God. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, and they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you, for I am the Lord your God. You have been honored, and I have loved you. Before me there was no God. Even I am the Lord. I am the Lord, your Holy One, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters. Behold, I will do a new thing. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hear the word of the Lord.
Hear me. It's an honor to be here with you today and with all the people all around the world watching this program. This song, I feel, is a fitting song for the theme of this morning's service. Never knew how much it cost. Feels like your innocence lost. So much for the perfect light, so much for the perfect day. It's like no matter how you try, perfection's just too far away. So lift them up to me, all the broken pieces, all the broken pieces of your life. To me, all the broken pieces, all the broken pieces of your life, all the broken pieces, all the broken pieces. Yeah, yeah. Did you hear what I said? Did you read the words I wrote down and read? I was broken once for you, and no one loves you like I do. And that's the beauty of His grace. He can put the pieces back in place. Shine reflections of forgiveness in a million different ways. So lift them up to me. All the broken pieces, all the broken pieces of your life. To me. All the broken pieces, all the broken pieces of your life. I can take even your greatest mistake. Every scar, every tear, every break. And I can turn it into something more beautiful than you have ever seen. So lift them up to me. All the broken pieces, all your broken pieces, all your broken pieces, bring all your broken pieces.
Amen.
Matthew West met een prachtig liedje. All the broken pieces. Alle kapotte delen. Alles wat stuk is gegaan in je leven. Alles waar je verdriet aan hebt gehad. God kan dat helen. Ilse Dagnes Dableng van Giesenburg is vanmorgen mijn gasten in Hour of Power. En ook mevrouw Dagnes kan meepraten over wat het is om verdriet te hebben, pijn te hebben. En dan ga ik terug naar uw jonge meisjesjaren. Want u bent opgegroeid in, wat wij nog altijd zeggen, Jappekamp. Ja. Een week geleden hebben we gevierd dat in 1945 ook u werd bevrijd van de Japanse overheersing in Nederlands-Indië. Maar eerst even, want uw naam vind ik zo fascinerend. Agnes Dableng van Giesenburg, dat doet adel vermoeden.
Ja, inderdaad. Ik ben van hugenoten afkomst. En men, voor het geloof is mijn familie toen ook moeten vluchten. Ze zijn ook in Nederland gekomen. Eerst in België en naderhand hier in Nederland. En hebben ze hier de Nederlandse adellijke titel bij kunnen krijgen.
Ja, u staat dat ook uit, moet ik zeggen.
Dat zegt u.
Dat zeg ik, ja, ja. Ja. Want u bent 38 jaar jong, hè?
Ja, als je het goed omkeert. Ja.
We gaan even terug. Even over Hour of Power. Ik kwam u tegen op een gala waar de opbrengst was voor kinderen in nood in Brazilië. En ik moest even bij u aan tafel komen. En u vertelde me dat u zo genoot van Hour of Power. Toen vertelde u heel in het kort uw levensverhaal. Toen, nou, dat moet u een keer in Hour of Power komen vertellen. Laten we even teruggaan al uw meisjesjaren in het Jappekamp. Hoe was dat?
Nou, laat ik eerst beginnen met mijn ouders, die mij een goed pakket hebben meegegeven in mijn levensransel, te eren. Mijn ouders hebben me goed opgevoed met alle normen en waarden. En vooral respect. Dat was van de kant van mijn vader. Van mijn moeders kant, mijn moeder bestudeerde allerlei stromingen en religies. En daar ben ik al heel jong mee in contact gekomen, als jong theosofe. Ben ik gesleurd naar allerlei andere religies en stromingen. Onder andere de Oxford-beweging. En bij Oxford-beweging heb ik geleerd, zo jong als ik was, om voor jezelf een minuut stilte te nemen of een kort stilte, pauze te nemen. Om te bedenken wie je bent, wat je bent en om rust te nemen. Heel interessant. Voor een kind was dat natuurlijk wel heel bijzonder. En, maar die stilte heb ik altijd gehouden. Dat is echt een steun in mijn leven. Ook in het Jappekamp heb ik ook altijd even die steun genomen. Op een gegeven moment heb ik me dus tegen mijn moeder verzet, omdat ik van het een naar het ander geslingerd werd. En toen heb ik gezegd, ik kies zelf wel. Nou, dus door omstandigheden moest mijn moeder buiten het kamp blijven. Want ik heb een zusje, is nakomeling. En die had difterie. Dus die mocht de wijk niet in. We zijn eerst in de wijk opgevangen. En om daarna getransporteerd te worden naar de kampen. En toen ben ik heel erg ziek geworden. Eigenlijk, we hebben heel veel nare dingen natuurlijk meegemaakt in ons leven. Ja, daar waren we nooit zeker van of we dat wel zouden overleven. Elke dag, dat was weer meegenomen. Ja. Wij kwamen in het kamp aan en tot onze grote schrik zagen we nooit meisjes van onze leeftijd. Dus dat begrepen we niet. Waar zijn de meisjes van onze leeftijd? Die zijn stil, stil, stil. Die zijn net weggehaald. Nou, dus dat hebben wij gelukkig ontsprongen.
Die werden gebruikt als animeermeisjes.
Ja, die werden gebruikt als animeermeisjes. En ja, toen kregen wij natuurlijk als jonge meisjes het zware werk te doen. Dus ik heb altijd het hele zware werk moeten doen. De meest gekke dingen in de keuken staan, patjollen of graven, mensen begraven, noem maar op.
Hoe heeft dat u gevormd voor de rest van uw leven? Dat je daar 16-jarige in die vreselijke omstandigheden zit?
Nou, dat heeft me, ja, dat weet je, het is zo gek, hè? Je krijgt vrede met de dood. Je krijgt vrede met de dood, omdat je weet, ja, vandaag zij, morgen ben ik waarschijnlijk aan de beurt. Heel gek. Maar toen ben ik heel erg ziek geworden. Ik had malaria en een geelzucht vanwege een besmette injectiespuit. En ik heb op het kantje gelegen, denk ik. Want op een gegeven moment, ja, er waren geen medicijnen, alleen maar quinine. En ik had hele hoge koorts en ik was al erg mager, had helemaal geen weerstand. Dus op dat gegeven moment, toen voelde ik me ook helemaal, heel gek Jan. Ik voelde me alsof ik op een lentewind werd weggezogen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat was zo fantastisch. Ik weet nog niet wat dat was. En toen hoorde ik mijn tante stem, die bij me aan mijn bed zat, of aan mijn Brit zat. Alsjeblieft, blijf hier. We hebben je nodig, we hebben je nodig. En haar stem werd hoe langer zachter. En doordat ze zei, we hebben je nodig, werd ik ineens teruggezogen. Heel gek. En ja, toen ben ik weer beter geworden. Maar dat heeft toch ergens in mijn leven kennelijk, ja, ik noem het maar, een lijntje naar de grote provider gebracht. Want ik ben zo nuchter als een kalf. En ja, helemaal niet mediumiek of wat dan ook. Maar op een gegeven moment toen liep ik met een van de mensen wachten lopen. Was de schoonzuster van mijn tante. Zeg, tante Letty, ik heb vannacht zoiets raars gehad. Moet ik je vertellen. Wij gaan hier weg. Dan komen we op een ander kamp. Ik zie een stenen trap. Ik kan het je uittekenen. En daarboven is iets waar we een kamp hebben. En daar beneden zie ik iets van Japanners. Maar ze vragen me niet wat, maar ik... Toen hoorde ik, het duurt niet lang meer, dan zijn jullie vrij. Ze zei, kind, houd toch op, krijg ik kippenvel van. Ik zei, ja, ik ook. Nou ja, vergeet het maar. Maar het heeft zo'n imprint op me gehad. En warentig, een week later, werden we verhuisd. Kwamen we daaraan, we liepen erheen. We zien die stenen trap, ik heb het haar uitgetikt. Ze zei, kind, het is toch niet waar? Ik zei, daar is het. Dat heb ik gezien. Heel gek. Heel gek. Jan, ik denk dat eigenlijk daar toen... die boodschap door is gegeven. En dat wil ik ook de mensen meegeven. Alsjeblieft, blijf op God vertrouwen, want heb je niet op los zand gebouwd. Dat is heel belangrijk.
Wat me opviel, dat u zei, mijn ouders hebben mij normen en waarden meegegeven. U spreekt met groot respect over hen. En eerbied en ontzag voor anderen. Hoe kijkt u nou tegen de jeugd van tegenwoordig aan? Het is een beetje open deur, maar ik vraag het toch aan u.
Ja, ja. Ik heb er heel erg veel moeite mee. Heel veel moeite mee, omdat het respect ontbreekt. En dat vind ik heel jammer, want het begint... onze samenleving is inderdaad niet meer wat het is. Wij hebben geen respect meer voor de ouderen. Wij houden ons niet meer eigenlijk aan de 10 geboden. Hè? Of wat Jezus zegt, hè, heb uw naaste lief gelijk uzelf. En dat is alles ingesloten. Dus ik bedoel, wat dat betreft, dan zeg ik, ja, wij zijn niet op de goede weg. Het gezin is de basis van alles. En als het in het gezin mankeert, dan gaat het in het land verkeerd. En het mankeert hier bij ons op het ogenblik bij de gezinnen. De gezinnen hebben geen tijd meer. De kinderen worden op zichzelf gegooid en hebben geen leiding meer. Je kan niet een klein kind al meteen laten lopen. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En de leiding ontbreekt. Want de mensen hebben het veel te druk.
Ik ben de trouwe kijkster van Hour of Power. Elke zondag zit u als, met heel veel mensen van uw leeftijd. Want daar zijn we ongelooflijk blij mee. Dat zoveel ouderen ook zoveel kracht putten uit de uitzendingen. Hoe lang kijkt u al?
Ik vind het heel interessant. De mensen die er komen, die er spreken, vind ik heel erg interessant. En ik vind dat plezierige, de manier waarop er geprikt wordt. Dat is zo down to earth, zeggen ze in het Engels. Hè? Dat is zo makkelijk te volgen. En er wordt tussendoor gelachen, maar dat houdt wel je aandacht vast.
Ja.
En dat vind ik het belangrijkste. En het belangrijkste, ik ben erg ecumenisch ingesteld. En nou, dat trekt me natuurlijk. Ja. Hè? Dat ecumenische, dat iedereen. En we hebben als jong kind ook, of voor onze bedienden die onder ons waren, als jong kind moesten we al respect hebben voor onze bedienden. En voor alle mensen om ons heen. Wij hebben in een multicultureel land geleefd. Hindoes. En wij hebben goed met elkaar samen kunnen leven. Waarom? Omdat we respect hadden voor elkaar.
Ja.
En dat is het belangrijkste.
Wat is uw grootste wens nog?
Grootste wens? Nou, ik heb alles wat ik wens, zou ik zeggen. Ik heb me goed... Nou, ik ben vrij gezond. Nog. Met de oude dagskwaaltjes. Maar ja, goed, daar leg ik me bij neer. En dat is simpel. Al mijn vrienden en kennissen hebben hetzelfde. Dus wij herkennen dat gewoon van elkaar. Dat is heel fijn. Ik wil alle mensen die echt alleen zijn, zeggen... Blijf, denk niet dat je alleen bent. Je bent niet alleen. Hè? En blijf positief denken. En dank elke dag voor de dag die je gegeven is.
Ja. U heeft het over elke dag... Dat komt toevallig goed uit, want ik heb een boekje voor u. Dat is Hour of Power, inspiratie en motivatie voor elke dag.
Ja, die heb ik, dankjewel.
Die heeft u al.
Sorry.
Dat geeft niet. Want kijk, ik had er nog wat onder zitten. Van Hart voor Kinderen had ik dit kettingtje. Love never fails.
Dat vind ik heel lief.
Liefde faalt nooit.
Ja.
Gelooft u dat?
Heel mooi.
Gelooft u dat?
Ja.
Dat liefde nooit. Wat is liefde voor u?
Oh, liefde, dat is, weet je, en daar heb ik de moeite mee in deze tijd, dat liefde zo slecht begrepen wordt. Liefde is voor mij eeuwig, het is oneindig. En als je iemand lief hebt, dan kan je gewoon niet vervelend zijn en slecht zijn en noem maar op. Liefde, geloof, liefde, hoop, noem maar op.
Meneer Schuller zegt altijd, allemaal één. God loves you and so do I.
Ja,
God houdt van u en ik ook.
Ja, zeker weten.
Met die woorden neem ik afscheid en ik hoop dat u het kettingje nog lang...
Ja, ik zal hem dragen. Ik vind hem heel erg leuk. En ik zal het doorgeven aan mijn kleinkinderen.
Ja, en jammer van dit boekje, maar...
Ja, dat geeft niet.
Nou, als iemand het wil hebben, dan moet je mij maar even schrijven. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. En we gaan luisteren naar een prachtig lied. Dat is getiteld This Joyful Day. Deze vreugdevolle dag.
Now it's my honor to introduce our speaker this morning. His name is Walt Kolstad. I first met him maybe 10, 20, 30 years ago. Though he doesn't look that old. But he's a senior pastor of the Community Church of Joy in Glendale, Arizona. He's been the senior pastor for 30 years. And during that time, his church has grown from 200 people to over 10,000 members. You're about to hear a man of God. Hear him and rejoice. Welcome back to the cathedral, one of our preaching pastors, Walt Kolstad.
Good morning. It is so fantastic to be back here at the Crystal Cathedral. And I have a question for you. I know many of you here today are crying out for a miracle. Many people watching on television are crying out to God for a miracle. And I believe in miracles because I believe in God. And today we're going to be talking about the greatest miracle of all. Do you know what that is? The greatest miracle of all is the forgiveness of our sins. How God can take, as Matthew West said, our broken pieces and put our lives back together again. Today we're going to be sharing some stories about miracles. The Bible is filled with stories of miracles, and particularly today in Luke, the 15th chapter, we're going to be taking a look at the prodigal son. The chapter talks about the lost sheep, that when the sheep is found, that the father leaves the 99 and searches for the one. You may be the one today. You may feel that you are lost this day. And lostness, my friends, is being self-centered instead of Jesus Christ-centered. That's what it means. You may experience a lost coin. There may be some dear, dear possession. You may have lost a job or lost a friend. But today we're going to be looking at the story of the prodigal son, the prodigal child that went away from home and discovered, had this massive encounter. In fact, he was assaulted with grace. God's grace just came upon him and transformed his life. And the greatest miracle of all, which is the forgiveness of sins, took place. Let's welcome Becca Cook.
Well, thank you. It's a delight and a pleasure to be here. My birth name was actually Stacy Rebecca Cook. So for most of the story, I am going to go by Stacy, but I'll explain to you why the name change occurred later on. When I was a young girl, I was molested. And what that did to me as a young girl was it messed up my love goggles. I was unable to receive love, and I was unable to give love from that moment on in my life. As a young girl, I believed in my heart that I was a mistake, and that everyone would be better off if I just didn't exist. My family was in church all the time when I was a child, but the only sermon that I remember was when the pastor was preaching about how the Spirit of the Lord left Saul, and Saul was tormented the rest of his days. And he wanted God back, but God never returned. I believe that's when the enemy tapped me on the shoulder and said, "Beck, Stacy, that's you. You're so bad, God left you, and he's not coming back, and you will be tormented the rest of your days." When I got a little bit older, around the age of 13, I tasted wine for the first time. And I remember after that first sip, I wanted the whole bottle. And I believe that was the doorway that led to my alcoholism later on in life. In high school, I became a bulimic. This insidious addiction altered everything about me. For 20 years, I threw up multiple times every single day. Food was my addiction. It was my drug. This led me to my first treatment centers, where I started experiencing the life of treatment centers, where I started being diagnosed with some of these mental disorders. My college years were actually filled with drunkenness, bulimia, promiscuity, suicide attempts, and major depression. I could not say no to anyone or anything. In the midst of all of this, I had a crisis pregnancy where I had a beautiful son. Then I found myself a single mom, all alone because I'd burned every bridge that came about because I was a liar and a thief. And through this, trying to survive, I became a dancer, where I could be drunk at work and I could fulfill this lifestyle of actual moral devastation. I just want to stop here and tell you that I've committed every sin that a woman could commit. I met and married a man in 2 months. Not a great idea, but I met my match. He was a con artist just like me. I had another beautiful son in this marriage, but this marriage was actually filled with danger, violence, and abuse. In all of this abuse that occurred, I remember one moment when my ex-husband was spitting on me, and I was standing there taking it, and he continued to spit on me, and I remember thinking, "Why are you staying?" And I heard a voice say to me, "You're staying because he's the only person in the whole world who treats you the way that you deserve to be treated." I believe that I deserved to be a beat because I was such a bad person. When the domestic violence started to seep over into my children's lives, we escaped to a homeless shelter where I was again alone. I was on welfare and I was on food stamps. Anxiety, fear, and depression, self-hatred, led me to another path of drug use. I used crystal meth for 2 years. The first time I used crystal meth, it masked my bulimia. And I remember saying to myself, I'd rather be a crystal meth addict than a bulimic any day. Crystal meth caused all of my mental disorders to come to a roar. The voices that were in my head never stopped. I was now that tormented soul. In the last journey of the treatment centers, I was in 5 of the best treatment centers this country has to offer. And the last one, they finally told my parents, "You need to join NAMI, the National Association for the Mentally Ill, where your daughter will barely be able to function in society socially." My parents had to take custody of my 2 children. And I'm going to tell you that I was on 9 different meds to handle 12 of these diagnoses. Let me just read them off to you. I was an alcoholic, a crystal meth addict, a bulimic. I had obsessive compulsive disorder, post-traumatic stress disorder. I was an agoraphobic. I was a germophobic. I was diagnosed with bipolar. I was dissociative disorder. I had borderline personality disorder. I had multiple personality disorder along with ADD. Not a very good diagnosis. That was my stamp that the world offered me. But God. That's good. Amen. This story does get better, so hang in there, I promise. A missionary came and invited me to go on a journey with her to Ghana, Africa. I went to Ghana just thinking that the food would be really, really bad, so quite possibly my bulimia would not be at a roar. But I'm going to tell you, within 1 week of being there, this woman asked me, "May I pray for you?" And I believe my response at this point was, "Whatever." She started to pray for me, where a 10-hour prayer, I went through what you call deliverance. I'm going to tell you, at the end of 10 hours, I was set free and healed from every single diagnosis. I'm going to tell you the first thing that I felt in my heart after this 10 hours of people praying over me. I knew that my Heavenly Father loved me in the core of my being. And it was as if He stored all the prayers for 20 years of my family and my friends. He stored them in this huge warehouse, and He unzipped those prayers, and they dumped over me and they washed me. And I felt clean and pure for the first time in my entire life. I no longer need meds. I am med free. I walk free. Hallelujah. I actually started reading God's word. And one morning I was studying God's word and I heard the Lord say, "Rebecca." And I was like, "My name is Stacy. Hello." And He said, "You will no longer go by Stacy. I have called you Rebecca, which is my middle name." I came back to the States, where I was reunited with my two beautiful boys. They were on meds as well, and they were diagnosed with some of the same things that I was diagnosed with. I'm going to tell you, we prayed for these boys. They are free and delivered, and they are on absolutely no meds. I have a home of my own where I homeschool my two beautiful boys, and I pray for people that are in bondage and that need prayer. I was actually going to go pray for another woman who was addicted to crack cocaine. And on the way there, the Lord said, "Becca, I love addicts." And I was like, "Okay, Lord, if this is you, tell me why." And He said, "They did anything for their drug. They'll do anything for me." I remember those nights with my boys in the back of the car driving to my drug dealer's house, purchasing drugs, selling their toys so that I could get drugs. So I did all of that to find crystal meth. But I'm going to tell you, when the love of God poured down into my life, that void is filled with Him. And I no longer need anything but my Heavenly Father. I'm going to tell you that I share my story to bring hope to you. You mothers, you daughters, you dads, you grandparents, family members and friends, neighbors. If you knew someone that's bound and hurting, if God can do this for me, He will do it for you too. Thank you.
Thank you, Becca. Thank you. God is so great. And what God did for Becca, God can do for you. The miracle that happened in Becca's life is the miracle that is awaiting for you this very day. And Jesus shares the story in Luke, the 15th chapter, beginning with the 11th verse. And I'm going to ask my daughter, Sean Marie Cole. She is the head of Rain Down USA, a repentance movement in this nation and throughout the world. And this is a story of miracles, of transformation, of repentance. And I've asked her to come and help as we unpack this together. And the story begins. This is really Becca's story of the prodigal life. To illustrate the point further, Jesus told in this story, a man had two sons. A younger son told his father, "I want my share of your estate before you die." So his father agreed to divide his wealth between them. What a humiliating request. You never did that. And his father's response, instead of a bitter, angry response, he loved his son and responded this way. He gave him his inheritance. And a few days later, this younger son packed all his belongings, moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. Living for yourself. He was on a self-discovery adventure. He really believed in self-salvation. It was all about him. And so he went on his way, and he ended up destroying his life. About that time, the money ran out. A great famine swept over the land, and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Pigs were forbidden. In that culture in this man's life, it was the lowliest. You couldn't get more degraded than what he experienced. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. His life collapsed in a pigsty. And I don't know those here listening today if your life has collapsed in a pigsty. But I want you to know that because of the Lord Jesus Christ, there is hope for you today. You can be set free. A miracle is awaiting you. And when he finally came to his senses, he said, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. I will go home to my father and say, 'Father, I have sinned against both heaven and you.'" So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. Instead of the resentment that could have been building up in his heart, or retaliation, his father humbled himself even more and ran to meet his son, and he said to him, "Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being your son." Friends, this was one of the most powerful responses that any human being can have, and that is repentance.
When I was reading the story, I could only imagine how that son was. So he turned from where he was going with his life, and he turned around to go to his dad and work for his dad. Now that's a lot like repentance. That's what repentance is. Repentance is getting to that place where you make a decision and you say, "You know what, God, I am no longer going to go this way, but I am going to turn around and put the Heavenly Father, Jesus, as the center of my life." That is repentance. Not just confession, not just saying I'm sorry and then continuing to do it, but actually stopping in your tracks and saying, "Lord, all I have, all I am, it's yours." And that's what that son did. Now, not only was he covered in this filth, but now he has his dad who's running off in the distance to meet him. And that's kind of how I picture my Heavenly Father. You know, like Becca, I was there too. I'm sure we all have our stories, but I was there. And in the midst of my ugliness, my Heavenly Father reached down and he said, "I love you for who you are. Come back to me."
He had an older brother, however. And the story goes on to talk about the elder brother. When his father said to the servants, "Quick, bring the finest robe into the house and put it on him. Get a ring and put on his finger and sandals for his feet. And kill the fatted calf. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead. He was lost, and now he is found. So let the party begin." What do you think the response? Wouldn't anybody want to celebrate? Wouldn't any good Christian or good human being be excited, ecstatic, that someone's life was transformed? But it didn't happen that way, did it?
No, the older brother became angry and refused to go in. His father went out and pleaded with him, but he answered his father, "Look,
All these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him. Anger. Anger rose up in him. Jealousy. Rage. Unfortunately today, a lot of churches are like that. Unfortunately today, there are many wounded, prodigal sons and daughters who have been out there and they are seeking somewhere to go. And unfortunately, it's the anger and it's that bitterness that they are greeted with rather than the Father's love. And that has to change. And unfortunately, it is that time. And I love the Father's response. His Father said, "Son, you don't understand. You don't understand." He loves each and every one of us where we are. It's not about your works. It's not about what you can do. It's about your heart. Is your heart right with God? That's what it's about.
Let's be honest. If he had, the younger son had met the elder brother first, he would have been turned away. And what happens when people come to church, they meet Christians. And I've been told that if it weren't for Christians, more people would go to church. Sometimes we're judgmental and critical and condemning. And we need to repent. I need to repent as a follower of Jesus Christ. There are times that I feel superior to someone who has sinned worse than I have. And that pride and that superiority is a form of lostness, friends. The elder brother was as lost as the son in the faraway country because he was away from the Father's heart. And he needed to come back to the Father. And the Father wanted him, not for what he could give him, but he wanted to love his son unconditionally, non-judgmentally. And I pray that his son woke up to the fact that his Father welcomed him. What all that he owned, all that was in the kingdom of heaven was his. And that is true for the family of God. Everything that belongs to God, we become an inheritor of all the riches of the kingdom of God. And so this very day, I believe that we need to pray together. And we're going to take a time of response today. We're going to invite those who are gathered here to come, and we have a prayer team that will assemble. We want to pray for miracles to take place. Miracles of transformation and deliverance and forgiveness. And for God's love to fill and that compelling, that ambush of grace, of God's grace, would take place in your life. If your life is dead-ended in a pigsty and you know it and you know you're far from God today, we want to welcome you home. Know that the Father's arms are extended to you. We want to pray for you. If you've been hurt by a Christian, a sister or brother in Christ, it's time to let it go. It's time to let that healing come into your life. And if there is a need for healing, mentally, emotionally, physically, or spiritually, maybe you need a touch of physical healing. Maybe you need a touch of emotional healing. Whatever you want God to do in your life, if you're seeking for a miracle, we believe the power of God is being unleashed in this place this very day. And so we want to pray together, and then we're going to worship. So Heavenly Father, in the name of Jesus, we say thank you. Thank you for the power of the Holy Spirit that is being unleashed right now in this place. Thank you that the grace, that amazing grace, is going to pour out among us as we call upon you. And Lord Jesus, we thank you that those who are in lostness, who are self-centered, who are seeking to save themselves and they know they can't, God, that they would come and invite you to be Lord and Savior, that you would be in charge of their life, that they would surrender. And Lord, this very day, as we seek deliverance, there may be those addicted to drugs or sex or alcohol or the things that destroy our lives. God, in the name of Jesus, set us free by sending miracles. So we say thank you. Thank you, Father, for what you have done, what you are doing, and what you will continue to do. So we pray all this in the name of Jesus. Amen.
There is no guilt here, there is no shame, no pointing fingers, there is no blame. What happened yesterday has disappeared. The dirt has washed away, and now it's clear. There's only grace, there's only love, there's only mercy, and believe me, it's enough. Your sins are gone without a trace, and there's nothing left now. There's only grace. You're starting over now under the sun. You're stepping forward now. Your new life has begun. Your new life has begun. And there's only grace. There's only love. There's only now. Your sins are gone without a trace, and there's nothing left now, and there's only grace. And if you should fall again, just get back up, just get back up, reach out and take my hand, and get back up. Get back up, get back up again. Come on and get back up again. This morning, won't you come? Whether you're here at the Crystal Cathedral during this service, or whether you're watching this, wherever you are, wherever today finds you, whatever brokenness your life is in, no matter how many broken pieces you might have, this is the message of hope, that every single morning His mercy is new. Every single day, you and I, we have the chance to take the hand of His Savior and get back up again, thanks to His grace, thanks to His life-changing grace. There's only grace, there's only love, there's only mercy, and believe me, it's enough. It's enough. Your sins are gone without a trace, and there's nothing left now. There's only grace.
God is at work here. It's beautiful. So God is at work in your mind, in your heart, in your life. I don't know what He's doing, but let Him do it. Let God have His way. He's calling you. This is a God thing in this church this morning. Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you peace in your going out and in your coming in. In your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
Ja, misschien heeft u en jij ook met ontroering gekeken naar het prachtige verhaal, gelijkenis die Jezus ooit uitsprak over de verloren zoon 2000 jaar geleden. En wat komt dat weer tot leven, dat het nog altijd zo is. Weet je, ik praat met heel veel jongeren en ouderen. En vaak zeggen mensen, ach, maar één ding met die verloren zoon was alles kwijt. En heel veel mensen hebben het gevoel dat ze alles in hun leven kwijt zijn. Eén ding was hij niet kwijt. Toen hij op weg ging naar de vader, toen wist hij dit. Ik ben een kind van de vader. En dat was alles wat telde. En ik hoop dat je dat ook mag zeggen. We hebben heel veel reacties gehad op de uitzending met professor Dr. Henry Nouwen. Geweldige geweldige uitspraken die hij deed in de Crystal Cathedral. Die zo eigentijds en zo fris zijn, al zijn ze al lang geleden uitgesproken. En dat ging ook over de verloren zoon, zoals met dominee Callestad. En we hebben naar aanleiding daarvan zoveel reacties gehad dat we dachten van, hoe kunnen we nou een herinnering aan die uitzending meegeven? Nou, hier is die. Hij is erg zwaar, van kristal. Het beeld van de verloren zoon op het moment dat hij thuis komt en de vader zijn handen op zijn schouders legt. Beroemde schilderij van Rembrandt. En daaronder staat hier in glas gegraveerd, je bent geliefd. Misschien om aan iemand te geven die denkt, niemand houdt van me. Of, wie ben ik? Kijk op onze website hoe je deze, ja, ik ben helemaal weg van. Ik vind het prachtig hoe je deze kunt verkrijgen. En ons adres is www.hourofpower.nl. Ik vond het een uitzending vol moed en hoop. En geweldig dat als je dat vertrouwen in God hebt, dat in welke situatie je ook is, je hoorde verhalen vanuit een jappenkamp van Debbie in de Crystal Cathedral, dat er altijd weer hoop is. En met die hoop kunnen we verder door het leven. In die zin wens ik iedereen, iedere kijker, een hele goede zondag toe. Blijf in contact met ons. Graag tot volgende week.